Welkom bij De Nieuwe Standaard in Familievermogen, een podcast van Klavis. Als multidisciplinaire private wealth dienstverlener bieden wij families en hun vermogen een thuis. Mijn naam is Paul van Hostenberg en vandaag belichten we hoe de vlag er in beleningsland bij hangt. Wat voor beleningsjaar was 2023 en wat kunnen we verwachten van 2024? Ik ga hierover in gesprek met mijn collega vermogensbeheerder Maurice Stals. Welkom Maurice, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Het jaar 2023 zit er bijna op. Zo tegen het eind van het jaar kijken we vaak terug op wat achter ons ligt. En deze tijd doet me altijd denken aan A Christmas Carol van Charles Dickens. Een verhaal wel bekend uit 1843, maar nog altijd even actueel. In A Christmas Carol krijgt Ebenezer Scrooge bezoek van drie geesten, die van het verleden, van het heden en van de toekomst. In deze podcast doen we hetzelfde. We kijken binnen de kaders van economie en financiële markten terug op het jaar. We spreken kort waar we nu staan en richten ons blik op de toekomst. Dankjewel Maurice, fijn dat je hier bent. Leuk dat je er bent. We hebben op economisch vlak een bewogen jaar achter de rug. Er waren allerlei ontwikkelingen op het gebied van onder andere inflatie, rente, economische groei, koersstijgingen, koersdalingen, politieke spanningen en oorlogen. Maurice, wat waren voor jou, drie opvallende ontwikkelingen van 2023?
Eigenlijk het eerste wat bij mij opkomt is toch wel de inflatie die hoog begon in de VS, Europa, 6%, daalde. Tegelijkertijd dat de centrale banken enorm de rente aan het verhogen waren. Normaliter gaat dat gepaard met ongelukken, ontwrichtende financiële ongelukken. En die zijn er ook al een paar geweest op Paul. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de minibankencrisis in de VS in het voorjaar. We hebben natuurlijk de problemen in de cryptomarkt gehad. Maar wat me dan toch opvalt is dat er niet echt serieus grote problemen zijn geweest. Dus dat is iets wat mij echt is bijgebleven.
Ja, wat je misschien wel zou verwachten, gebaseerd op de snelheid van rentestijging en de extreem hoge inflatie die we gezien hebben.
Absoluut, absoluut. Het is ongekend eigenlijk wat er gebeurd was. Ja. En dat vond ik echt het meest opvallende.
Kan het zijn, Maurice, dat die ongelukken nog wel komen? Er zit natuurlijk vaak een vertraging in het effect van rentestijging en inflatie. Dus misschien komt er nog wat.
Dat zou goed kunnen. Om een quote aan te halen van de centrale bankier van de Amerikaanse centrale bank, Powell. Die zegt het mooie van het is een long and variable lags dat die renteverhoging heeft. Oftewel, het kan best wel een tijdje duren, maanden, 12, 18 maanden, voordat het volledige pakket aan rentemaatregelen doorwerkt in de economie. Dan zitten we in 2024, ja. Als je gaat doortellen.
Ja, dat komt heel mooi uit, want daar gaan we het straks nog over hebben, Maurice.
Ja.
Heel goed. Noem eens een tweede ontwikkeling.
Een tweede ontwikkeling, dat is denk ik de arbeidsmarkt die goed is blijven liggen. We hadden het net over die renteverhogingen. Dat gebeurt om eigenlijk de economie af te remmen. Ja. En met als resultaat hopelijk een lagere inflatie. Nou, dat zien we gebeuren. Inflatie neemt af.
Ja.
En normaliter gaat dat gepaard met een werkloosheid die oploopt. Een arbeidsmarkt die minder goed draait. Van dat alles is eigenlijk tot op heden geen sprake. Werkloosheid is op dit moment iets aan het oplopen in de VS en Europa.
Mm-hmm.
Maar dat is zeer gematigd. Dus dat valt op.
Ja, terwijl, Maurice, als ik het goed heb, een recessie bijna altijd samengaat, of misschien zelfs wel veroorzaakt wordt, door hoge werkloosheid. Dus in die zin is deze periode historisch heel bijzonder.
Inderdaad. Als je de commentaren leest bijvoorbeeld aan het begin van het jaar van verschillende economen. Wij zelf ook in enige mate hadden we verwacht dat inderdaad de werkloosheid zou oplopen. Ja. Dat is gewoon simpelweg niet gebeurd.
Nee, oké. En wat zou jouw derde opvallende ontwikkeling zijn die je zou willen benoemen?
Derde opvallende ontwikkeling, dat is wat minder macro-economisch. Dat ligt meer in hoe de markten gepresteerd hebben. De financiële markten, de beurzen en dan met name de aandelenbeurzen. Als je puur bijvoorbeeld naar de grote Amerikaanse indices kijkt, en eigenlijk geldt het wereldwijd, dan is er best wel een mooi rendement dit jaar neergezet. Ja. Maar als je het gaat afpellen, dan blijkt dat het rendement maar door een heel select groepje aandelen is daardoor is ontstaan.
Ja.
En dat zijn 7 aandelen. Die worden ook wel de Magnificent 7 genoemd. Het zijn allemaal megacap, dus grote bedrijven uit de technologie sector, Amerikaanse technologie sector. Okay. En die hebben ervoor gezorgd dat die presteerden ontzettend goed. En die trokken eigenlijk de hele beurs omhoog. Als je die eruit zou laten, dan zou je dit jaar ongeveer een nul of net een positief rendement bijvoorbeeld in Amerika hebben behaald met de beurs.
Ja. En bij die bedrijven, dan zal ik waarschijnlijk moeten denken, Maurice, aan Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, dat soort bedrijven.
Je noemt ze bijna allemaal. Volgens mij zijn er nog 2 vergeten, maar inderdaad, die namen, de bekende namen.
Dat zijn de grote namen. Dus kijken we naar de brede markt in Amerika, maar ook in Europa, doet die eigenlijk zo ongeveer niks. Maar door een heel beperkt aantal, in dit geval Amerikaanse, technologienamen, staat er uiteindelijk toch een heel mooi rendement.
Uiteindelijk inderdaad wel, maar het is niet breed gedragen. En dat is tegelijkertijd ook wel enigszins zorgwekkend. Want die bedrijven die het goed hebben gedaan, die waarderingen die zijn ook behoorlijk opgelopen. Oftewel, ze zijn duur.
Duur geworden.
En dat hoeft maar iets in de markt te gebeuren. En dan is het risico dat dat soort bedrijven juist als eerste naar beneden toe gaan. Ja.
En dat risico lopen misschien minder met die andere 493 in de S&P 500, maar wel met die 7.
Ja, correct. Ja.
Oké. Okay. Dus als ik het samenvat, Maurice, dan zijn jouw 3 meest opvallende zaken van dit jaar een scherpe stijging van de rente. De nog steeds lage werkloosheid, ondanks dat het economisch minder gaat. En de stijging van de Amerikaanse beurs, die bijna volledig te danken is aan die 7 aandelen die we benoemen. Dat brengt ons meteen in het gedachtegoed van Charles Dickens, Maurice, bij het heden. Hoe staan we er nu voor? Als je zo de wereld in kijkt, wat zijn je gedachten?
Mijn gedachten zijn, allereerst begin ik weer bij de inflatie. Ik vertelde net een paar keer dat die is afgekomen, dus gedaald is. Dat geldt zowel in Europa als de VS. Echter, als je gaat kijken naar de kerninflatie, en dat is misschien een wat technisch begrip, maar dat is de inflatie geschoond voor bewegelijke componenten. Die bewegelijke componenten moet je denken aan voedsel en energie. Dat noemen we de kerninflatie. Mm-hmm. En die is eigenlijk nog te hoog.
Ja.
Dus dat blijft vanuit die optiek druk vanuit centrale banken staan om die rente voorlopig nog hoog te houden.
Centrale banken willen die rente of de inflatie juist naar beneden krijgen.
Ja, en het geëikte middel daartoe is in principe de rente verhogen.
Ja. Precies. Ja.
Als we dan kijken naar nu, denken we wel dat de rente op zijn piek zit. Mm-hmm. Dus hij zal wellicht in de loop van volgend jaar gaan dalen, omdat de verkrappende maatregelen door de centrale banken gaan doorwerken en echt de reële economie gaan schaden. Dus minder economische groei.
Ja.
En dat zou ervoor voor zorgen dat de werkloosheid gaat oplopen. En een beetje minder groei is op zich geen probleem, maar als het te veel minder groei wordt, oftewel een recessie, dat zou dus niet het doel zijn. En wat je dan krijgt is dat centrale banken zullen weer overgaan tot het verlagen van de rente. En dat is iets wat volgend jaar zeker in het vat kan zitten.
En waar we dus nu, je geeft aan, we verwachten dat de rente een beetje op de top zit. Dus dat de rentestijgingen wel eens een beetje geweest zijn.
Ja.
Dat het nog te vroeg is voor rentedalingen. Dus dat is de fase waarin we nu zitten. En centrale banken moeten dus ergens een balans slaan tussen wanneer ga ik de rente verlagen, want ze willen niet de inflatie te hoog laten blijven, maar ook niet de economie te veel afremmen. En dat lijkt me best wel een lastige balans.
Dat is zeker een lastige balans. En heel belangrijk daar is in die arbeidsmarkt. Ja. Hoe blijft die zich houden? En wat ik toen straks al eventjes aanhaalde, je ziet nu wel wat verslechtering daarin in ontstaan. Maar dat is nog relatief beperkt. We zitten er zeker nog niet in de periode voor de coronacrisis, zeg maar, qua arbeidsmarkt. Die is nog echt steeds te krap.
Ja. En wat ik je ook tussenregels door Maurice hoor zeggen, is dat er van alles in de wereld gebeurt. Maar dat koersen en rentetarieven steeds meer weer bepaald worden door ouderwets vraag en aanbod. En steeds minder gemanipuleerd worden door overheden, waar we natuurlijk jarenlang mee te maken hebben gehad.
Ja, we komen uit een periode van ultralage rentes. Dat is een definitie. Iemand heb ik dat wel eens ooit horen roepen van cash is trash. Oftewel, het is niks waard geld. Ja. Inmiddels zitten we in een andere periode. En dat is eigenlijk door vraag en aanbod dat de rente nu meer gestuurd wordt. Met name de lange rente. De korte rente wordt bepaald door de centrale banken. Ja. De lange rente is echt vraag en aanbod. En die is ook opgelopen. En eigenlijk zijn we nu aan het normaliseren van een periode die bepaald is door de centrale banken en niet door vraag en aanbod.
Nee, wat eigenlijk dus positief is.
Dat is zeker een positieve ontwikkeling. Ja.
Oké. Dan zou ik denken dat soort van analoog aan A Christmas Carol, wat een beetje de kapstok van deze podcast is, Maurice. Brengt ons dat bij het derde bedrijf. Dus na een terugblik en een korte schets van het heden kijken we naar de toekomst. Hoe zal het naar jouw mening de wereld vergaan de komende tijd? Misschien moeten we eens beginnen bij Amerika. Wat zijn je verwachtingen daar?
Het eerste wat bij mij in gedachten komt is een zogenaamde zachte landing. En zie ik jou al vragend kijken van, wat doet hij daar mee?
Wat is dat dan?
Een zachte landing is een wat economisch jargon. Maar eigenlijk wat we daarmee bedoelen is dat de economie gaat afremmen. Maar zonder dat er een serieuze recessie ontstaat.
Okay.
En een afremmende economie is op zich geen probleem. Want dan gaat de inflatie, dat is het doel, ook omlaag.
Ja.
Maar per saldo blijft er een lage economische groei bestaan, geen enorme grote werkloosheid. Kortom, mensen die hebben werk kunnen besteden en we kabbelen op die manier voort.
Dat is geen slechte situatie, denk ik.
Dat is geen slechte situatie, nee.
Okay. Andere dingen nog die je voor Amerika zou kunnen noemen? Je had het straks even over de rente die waarschijnlijk wel wat verlaagd zal worden.
De rente, de verwachting is dat de rente inderdaad dit jaar verlaagd gaat worden in de VS. De vraag is natuurlijk wanneer. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is om in gedachten te houden dat de kans zeer aanwezig is dat die in de loop van dit jaar verlaagd gaat worden.
Dit jaar is 2024 waarschijnlijk, dat je bedoelt.
Daar hebben we het over, de vooruitblik naar volgend jaar, correct.
Ja. Als we dan het sprongetje maken naar Europa en Azië, zie je dan vergelijkbare ontwikkelingen?
En nee. Ja, ook hier in Europa zie je de economie vertragen. Alleen wij zijn al meer vertraagd dan Amerika. Mm-hmm. En daar zit hem wel de crux in, want het zou kunnen zijn dat wij eerder te ver naar beneden toe doorschieten. Dus te negatief dat de economische groei gaat zijn. Oftewel een negatieve groei.
Ja.
En het zou me niet verbazen dat waar normaal de Fed, de Amerikanen leidend zijn in maatregelen nemen, dat Europa dit keer leidend gaat zijn. En Europa eerder de rente gaat verlagen.
Omdat de Amerikaanse economische groei dus nog redelijk oké is en Europa al tegen recessie aan zit?
Ik denk dat we eigenlijk best wel mogen spreken dat we inmiddels in een recessie zitten. Het derde kwartaal, dat was een negatieve groei. Het vierde kwartaal is nog niet afgelopen. Maar als je alle indicatoren erbij pakt, dan kun je bijna niet ontkennen dat het vierde kwartaal ook negatief zal zijn. En twee kwartalen per rij, negatieve groei betekent een recessie.
Ja. En dus daarin zullen Europa en Amerika redelijk gelijk optrekken qua ontwikkelingen, waarbij Europa waarschijnlijk iets minder wordt dan Amerika. Kijk je naar Azië, wat zie je daar gebeuren?
Als je naar Azië gaat kijken, is sowieso belangrijk om te kijken naar China. Dat is de grootste economie daar. En China heeft echt wel problemen met de groei. En eventjes om een perspectief te plaatsen, als we het over groei hebben, positieve groei, dan is er bijvoorbeeld hier in Europa een mooie groei zou 2% zijn. Mm-hmm. In de VS misschien 3%.
Ja.
In China hebben we het dan over boven de 5%.
Ja.
En op dit moment heeft China een probleem dat het eigenlijk niet lukt om die groei boven de 5% te krijgen. Mm-hmm. Tenminste, als we naar volgend jaar gaan kijken.
Ja.
Dus de verwachting is dat daar meer zowel monetaire als fiscale maatregelen genomen gaan worden.
Ja. En monetair is dan centrale bankbeleid en fiscaal zijn belastingmaatregelen.
Klopt. Ja.
Dus vanuit twee kanten proberen ze dat te stimuleren.
Ja, en daar zijn ze overigens al volop mee bezig, maar het zal verder uitgebreid moeten worden. Okay. En belangrijk in deze is om te kijken bij China naar bepaalde signalen. Op dit moment zit China in een deflatoire omgeving, mm-hmm. dus negatieve inflatie. Mm-hmm. En een belangrijk signaal naar de toekomst toe, om te zien van oké, gaat de economie het weer beter doen, is dat er weer een structurele inflatie komt. Het hoeft niet heel erg hoog te zijn, maar in ieder geval dat die weggaat van negatief of in ieder geval verder van nul vandaan.
Ja. Wat ik al begrijp heb, deflatie is negatief voor een economie, omdat als ik iets verkoop, maar ik weet dat het over een maand goedkoper is, stel ik mijn aankoop uit.
Dat is precies,
en dat remt dus de groei af, terwijl een klein beetje inflatie in die zin stimulerend werkt.
Zeker. Ja. Ja, en dat zien we op dit moment ook gebeuren in China. Dat de consumenten uit aan het stellen zijn. Ze zijn echt minder aan het besteden. Ja. En het is gelijk het tweede signaal. Een mooi bruggetje wat je overigens net maakte. Door te kijken naar wat gaat er gebeuren met de woningprijzen. De huizenprijzen daar. Er is een vastgoedcrisis daar gaande. Die moet opgelost worden. En daar is een hoop stimulering voor nodig. Maar het signaal is op het moment dat de consumenten weer gaan kopen, woningen gaan kopen, samen met een oplopende inflatie. Ja, dat zou, denk ik, de twee signalen zijn die je moet oppikken om te zien of het met China beter gaat.
Ja. En verwacht je dat dat gaat gebeuren volgend jaar?
Ik denk wel. Want er is alles aan gelegen in China om die groei aan te zwengelen.
Ja.
Ze hebben het gewoon simpelweg nodig.
Ja. En ook natuurlijk omdat de Chinese overheid daar een grotere hand heeft dan dat de overheden in Europa en Amerika dat hebben.
Zij kunnen echt sturen. Zij bepalen de rente. En in principe is het de centrale bank in China natuurlijk die de rente bepaalt. Hmm. Maar je kunt er gif op innemen dat de overheid daar een flinke vinger in de pap heeft.
En kijken naar de andere grote economie in Azië, Japan.
Ja, Japan, dat is wel een interessante markt. Jarenlang, tot op heden overigens, nog steeds een negatieve rente. Minder 0,10% is dat. Daar zie je dat de inflatie op aan het lopen is. In ieder geval is positief. Ja. En dan is de vraag van, oké, gaat die verder oplopen of niet? Maar wij denken dat die in ieder geval positief blijft. En er komt steeds meer druk op de centrale bank te staan om die rente op te gaan hogen, want hij is dus nu negatief.
Ja.
Verder proberen ze ook de rentecurve van de kapitaalmarkt te sturen. En de verwachting is dat dat proces, de yield curve control, om een mooi Engels te zeggen, opgeheven gaat worden. En dat zou er toe kunnen leiden dat er een repatriëring van gelden die nu in het buitenland geïnvesteerd en belegd zijn, teruggehaald worden naar Japan.
Repatriëring betekent dat je geld terughaalt naar je eigen land.
Correct.
Ja.
En dat zou positief zijn voor Japan. Dus je hebt bijvoorbeeld dat de yen aansterkt dat consumenten meer geld te besteden hebben.
Oké. Dan even nog Maurice, vanuit een hele andere invalshoek. Wat zijn je verwachtingen ten aanzien van klimaatmaatregelen? Natuurlijk een steeds belangrijker wordend thema. De ambities op dat vlak zijn denk ik even terecht als dat ze hoog zijn. Tegelijkertijd zien we economische groei afnemen of zelfs af en toe negatief zijn, waar je het al over had zojuist. Mm-hmm. Denk je dat dit invloed gaat hebben op alle noodzakelijke uitgaven om opwarming van de aarde af te remmen?
Ik vind het een zeer goede en actuele vraag die je stelt, Paul. En eerlijk gezegd ben ik daar wat somber over gestemd. Het is niet zo dat ik verwacht dat maatregelen in grote mate teruggeschroefd gaan worden. Er is dadelijk, tenminste dat is de verwachting, minder economische groei. Dat betekent minder belastinginkomsten.
Mm-hmm.
En het is behoorlijk kostbaar gebleven om maatregelen te nemen om de opwarming van de aarde te voorkomen.
Mm-hmm.
Dus er ontstaat langzaam een conflict. En uiteindelijk zullen er hele scherpe keuzes gemaakt moeten worden. Van oké, waaraan gaat het geld besteed worden?
Ja.
Is het aan klimaat of is het aan economische groei? En dat iedereen genoeg kan eten en er warmpjes mm-hmm. bij zit. En dat er voldoende woningen zijn.
Mm-hmm.
Dus ik verwacht dat de totale omvang, zeg maar, wat in klimaat geïnvesteerd gaat worden, toch wel wat gaat afnemen.
Ja, en dat zal, wat we ook recent hebben gezien, met de wat meer populistische regeringen, zal het budget voor klimaat niet toenemen.
Nee, zeker niet. Belangrijk in deze is daarbij ook te vermelden dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten volgend jaar presidentsverkiezingen zijn. Het is afhankelijk van welke grootste partij daar aan de macht komt, dus welke president. Ja. Maar niet alleen in de Verenigde Staten. In Frankrijk hebben we presidentverkiezingen. Medio volgend jaar het Europese parlement verkiezing. Ja. En het valt niet te ontkennen, er is zeker in Europa toch wel een populistische trend. En die zijn meestal niet in het voordeel voor klimaatmaatregelen.
En wat ik denk te zien, maar misschien kun je dat bevestigen bij onze doelgroep van vermogenden, is dat we zien dat de huidige belastingmaatregelen, die dus allemaal verhogend werken, ervoor zorgen dat zij in het algemeen minder gaan investeren. En dat gaat ook de investeringen in allerlei duurzaamheidsinitiatieven en innovatie raken. Is dat iets wat je herkent?
Dat zien we bij Klaves inderdaad terug. Ja. Dat die ontwikkeling. En als we het bij Klaves terugzien, ik denk dat dat best wel breed dat het geval is. Ja.
Ja. Oké. Okay. Nou, interessant, Maurice. Misschien niet heel positief, maar wel interessant. Dan ben ik ter afsluiting ook nog heel benieuwd naar hoe jouw verwachte wereldbeeld zich vertaalt naar beleggings- en investeringsmarkten. Wat de luisteraar niet kan zien, maar wij wel, is dat we inmiddels onze grote glazen bol op tafel hebben gezet. Kun je ons meenemen in jouw visie?
Jazeker, Paul. Nou, hij staat hier mooi te pronken tegenover ons. Je hebt een goede keus gedaan in het uitzoeken van een bol. Nu maar kijken of hij werkt.
Precies.
De verwachtingen, het beeld voor de toekomst. Wij denken dat er dit jaar een wat gematigd resultaat voor de bedrijfsresultaten zal zijn. Dus het zal geen uitspannend jaar worden qua rendementen. Evenmin verwachten wij dat het een echt negatief jaar zal worden. Dus een middle-of-the-road rendement zou je eigenlijk op aandelen moeten verwachten. Mm-hmm. Dan reken je ongeveer zo met een 6%. Voor obligaties gaat het naar verwachting een stuk beter jaar worden dan de afgelopen jaren zijn geweest. 2022, flinke rentestijgingen, dalende obligatiekoersen en voor een groot gedeelte 2023 ook. 2024 gaat naar onze mening anders worden. En waarom? We zitten op de rentepiek. De rentecyclus is eigenlijk min of meer ten einde. Ja. Dat betekent dat er ruimte komt voor dalingen van de rente. Mm-hmm. En dat zou zich vertalen in 1 aantrekkelijke renteniveaus. Maar gaat de rente dalen, dan zou daar nog een plus bij kunnen komen. Ja. Waar moet je dan aan denken? Staatsleningen, Europese staatsleningen, 3-4% toch wel wat gerealiseerd moet kunnen worden daarop. Mm-hmm. Goede bedrijfsleningen van goede kwaliteit, dat is een 4-5%. Ja. En dan heb je high yield, de meer speculatieve obligaties. Mm-hmm. Dan zit je hoger, 6-7, misschien zelfs wel 8%.
Oké. En kijken naar alles wat niet beursgenoteerd is. Dus we zijn met Klaves heel actief ook in relaties investeren in private markten. Wat verwacht je daar?
Daar verwachten we eigenlijk licht positieve rendementen. Ik zal proberen uit te leggen hoe we daartoe toe komen. De waarderingen die zullen zo links en rechts wat neerwaarts bijgesteld worden. En ook een aantal bedrijven die zullen in de problemen komen. Door een combinatie van een lagere groei, een hogere inflatie en de opgelopen rentes. Maar onderaan de streep is het wel dat de bedrijven in veel sectoren solide winststijgingen laten zien. En dan denken wij toch dat dat er een evenwicht is tussen lagere waarderingen en hogere winsten. En waardoor je per saldo aan een licht positief rendement moet denken.
Ja, oké. Duidelijk verhaal, Maurice. Ondanks onze glazen bol op tafel zou het natuurlijk ook nog zo kunnen zijn dat de wereld, de economie of de financiële markt zich toch misschien wel anders ontwikkelen dan wij nu voorzien. Maar in ieder geval weten we nu hoe Klaves naar 2024 kijkt. Dus Maurice, ik wil jou heel hartelijk danken voor jouw duidelijke toelichting. Ik neem aan dat Charles Dickens met volle tevredenheid toegekeken heeft op ons gesprek. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze podcast. Dank voor het luisteren aan de luisteraars. En mocht er vragen zijn, stuur deze gerust naar podcast@klaves.eu. Maurice, nogmaals dank.
Graag gedaan, Paul.
En de luisteraar graag tot de volgende keer.